Welkom bij de Young Talent Podcast, powered by Keep an Eye Foundation, die zich inzet voor jong creatief talent. In uiteenlopende disciplines, van muziek, theater en beeldende kunst, tot animatie, mode en circus. Mijn naam is Luc Hezen en in elke aflevering neem ik een beginnend talent mee naar een gevorderd talent. Zeg maar gerust de absolute top van die discipline in Nederland. Denk aan Berend Strik voor beeldende kunst, saxofonist Benjamin Herman voor jazzmuziek of aan Karin Bloemen voor kleinkunst. In deze aflevering hoor je Chris Muller, jazzpianist, componist en arrangeur, in de laatste fase van zijn studie aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij heeft een liefde voor orkestrale muziek met een basis in de jazztraditie en leidt zijn eigen Chris Muller Big Band. Zijn vraag is voor Martin Fonse, dirigent, pianist, blazer en arrangeur en componist des vaderlands. Chris, we zitten bij Martin op de woonboot. We kijken zo'n beetje over het water zo, over een heel mooi Amsterdams grachtje. Laten we beginnen met, hoe ken je Martin? Wat schiet je te binnen als je aan Martin denkt?
Denk ik componist. Componist des Vaderlands. Een hoop composities voorbij horen komen, gespeeld, uitgevoerd. Maar nog nooit in het echt ontmoet. Dus leuk om hier nu te zijn, bij hem thuis op de woonboot.
Ja, zeker. Ja. En van hem gespeeld inderdaad, noem eens iets.
The Tomorrow Eyes. En compositie. En dat is een project waar ik nu dirigent van ben en voorsta en uit mag voeren met Julia Battig op zang.
En wat is er dan goed aan dit stuk?
Er is een algemene lijn, algemene boog, die over het stuk heen daalt als het ware, waardoor het stuk één groot geheel wordt. Wat ik vaak moeilijk vind zelf, om dat te bewerkstelligen, ook met een arrangement wat dan heel lang is, om dat alsnog één grote fraas te laten zijn. En bij dat stuk heb ik dat eigenlijk, gaat dat heel natuurlijk.
En daar leer je van?
Ja, wat ja zeker.
Waarom vind je Martin inspirerend?
Omdat het elke compositie is een nieuw ding, een pakkend iets. En tegelijkertijd is het meteen duidelijk, oh, dit is een compositie van Mart Fons. Of dit is, er is toch een eigen tint die eraan zit.
Waar zit hem dat in? Kun je dat omschrijven? Martin, heb je zelf enig idee?
Nou ja, het lijkt me sowieso voor hem een hele moeilijke vraag, want ik zit ernaast.
Ja, tuurlijk.
Ik ben
ja.
heel nieuwsgierig wat hij gaat zeggen. Dat schrijf ik dan meteen op, kan ik het in mijn cv gebruiken. Want om het zelf van jezelf te zeggen is ook ingewikkeld soms. Ja. Want het wat typisch iets van jezelf is.
Ja.
Ik geloof wel dat er zit altijd wel iets van mezelf in. Maar of het altijd exact hetzelfde is, dat weet ik ook niet. Het is, in dit specifieke stuk Tomorrow Eyes, waar de tekst overigens van harpist Remy van Kesteren is, daar kan ik wel een paar dingen over zeggen. Want ik was er wel bewust bij toen ik het gemaakt had.
Gelukkig.
En toen ik het maakte was het nog een stuk zonder zang, was het instrumentaal. En toen schreef ik het voor trompet en piano, voor Erik Vloeimans en mij. En toen heette het nog Maria. Dus dat themaatje wat je in het midden hoort, zeg maar, dat was eigenlijk eerst het hoofdthema. En toen heeft Remy daar een tekst op gemaakt. En toen, in samenwerking met de zanger die daar toen ging zingen, is daar een melodie ontstaan die daar weer overheen kwam. Michael Prins heeft het als eerste gezongen. En volgens mij komt de melodie ook voor een groot gedeelte van hem. Dus dat is ook een stuk wat heel erg gegroeid is.
En samengesteld ook door andere invloeden.
Ja, dat is heel leuk. Want, ja. En daarom speel ik het nog naast elkaar. De arrangementen zijn soms vergelijkbaar. Zowel Tomorrow Eyes als Maria. Want ik heb dat arrangement van Tomorrow Eyes weer gespeeld als Maria met het Radio Philharmonisch Orkest. Afgelopen oktober zat het in de klassieke top 400. Dus ik zit nu bij de klassieke top 400.
Je bent nu definitief gevestigd talent.
Jongen, zegt, ik kan nu rustig sterven.
Ja.
En wat er in dat stuk eigenlijk gebeurd is dat ik volgens mij 's nachts om 3 uur nog aan het improviseren was. Dat heb ik opgenomen. En dat heb ik bijna letterlijk uitgeschreven op een paar plekken waar ik dacht, nee, dat kan net iets beter. En zoals mijn leraar Bob Boekmaier altijd zei van, het is makkelijker te editen dan opnieuw te verzinnen. Daarom is het ook heel goed om heel veel improvisaties op te nemen. Zeker als het wat later is, of zeker als het wat langer in een improvisatie is, dan weet je niet meer precies wat je gedaan hebt. In het begin, de eerste 5, 10 minuten, 10 minuten, weet je nog wel, oh ja, ik ga ongeveer dit spelen. En dan heb je wel een soort vingergeheugen. Je hebt natuurlijk dingen die altijd heel erg makkelijk al in je vingers zitten, ja, waar je van houdt. Maar als je wat langer improviseert, dan is je bewustzijn wat minder aanwezig en komt er iets meer ruimte voor intuïtie.
Gaat dat ook breken?
Ja.
En dan komen er interessante ideeën.
Ja, dan ga je dingen doen. Als je het later terugluistert, denk je, heb ik dat gedaan?
Hoe dan?
Als het goed is, verbaas je jezelf. Ja, soms zelfs hoe dan? Want dan moet je het later in gaan studeren, denk je, maar ik heb het ooit gespeeld.
Ja.
Ja, blijkbaar kon ik dat toen 's nachts om 3 uur wel en nu niet meer. Nou, dan moet je oefenen.
Dit sluit aan bij jouw vraag, ongeveer. Het is het begin van een antwoord. Ja, je bent goed bezig. Vertel.
Ja, want ik vind het soms heel moeilijk om een nieuw stuk te beginnen. Dus ik heb ook een hele lijst aan opnames. Alleen, hoe dan vanuit zo'n concept echt daadwerkelijk iets te maken?
En wat bedoel je met concept? Is er al een concept? Of,
Nou, dus stel je hebt een kleine opname van pak een beetje 10 seconden of 15 seconden. En dan zijn er best wel wat methodes om daar een stuk van te maken. Maar hoe kies je dan hoe je vervolgens doorgaat?
Ja, dan heb ik meteen eerst een wedervraag van... Hoe bepaal jij wat een concept is voor een bepaald stuk? Heb je een idee wat een stuk zou moeten zijn? Of ga je echt puur vanuit de noten kijken wat het gaat worden? Of zit er ook nog soms een ander idee bij?
Ja, nee, voor mij is het gemixt. Ik vind het af en toe ook... Er zijn opdrachten en er zijn ook ideeën waar een heel sterk verhaal achter zit. En waar je dat aan kan koppelen en dan is dat te gek natuurlijk. Maar ik vind het juist ook leuk om het juist zonder... af en toe puur vanuit helemaal niks iets te gaan maken. Alleen loop ik dan soms vast.
Ja, ik ook. zeker, ik ook. Broeder, dat is het slechte nieuws van deze podcast. dat zul je hele leven blijven houden. Het gaat uiteindelijk toch ook over een soort keuzestress. Keuzes maken. Ik geloof wel dat elke keuze het waard is om te ontwikkelen. Dus het maakt niet uit wat je kiest. Wat je kiest, als je daarop focust en je gaat dat uitwerken, dan wordt dat wat. Met je muzikale talent, met je smaak, met het plan wat je met een stuk hebt. En als er nog geen plan is, is het soms echt heel goed om materiaal toch uit te werken voordat je weet wat het zou kunnen zijn. Dus dat vastzitten, dat kun je eigenlijk heel makkelijk ontlopen door gewoon heel sec uit te gaan werken, wat je net al zei. Je gaat kijken welke intervallen heb ik. Misschien heb je al iets van een melodie. Misschien heb je wat verticale structuren, die we ook wel akkoorden noemen in sommige muziekstijlen. Weet je, en ga daar net zo lang mee door tot je te veel materiaal hebt. Want dan kun je namelijk selecteren. Dan heb je nog steeds die keuzestress, maar dan, ja, wat ik al zei, het is makkelijker te editen dan opnieuw te verzinnen. Als je een aantal bladzijden hebt met materiaal en je speelt dat een dag later allemaal door en je omcirkelt dat wat je op dat moment aanspreekt, dan weet ik zeker dat het waard is om dat verder uit te werken. Maar het is soms heel goed om materiaal nog eventjes materiaal te laten zijn. Dat je nog niet zegt, oh, dat is een ballad of dat is een snel stuk of deze akkoord gaat daarover. Dat je het echt heel lang nog in een soort speelsheid kan doen. Dus dat je geen keuze maakt over wat het is, alleen maar dat het er is. Je gebruikt het als materiaal. Je mag ook in mijn lessen in de eerste paar weken niet zeggen, oh, dat vind ik mooi. Dus je moet je emotioneel een beetje afzijdig houden. Je moet even
uitzetten.
Even een beetje naar een soort helikopterview van, hey, wat heb ik eigenlijk aan materiaal? Wat ligt er allemaal voor me? Als je heel lang, zeg maar, niet emotioneel betrokken bent met je materiaal, dan kun je het ook veel makkelijker veranderen. Omdat je anders heel snel al denkt van, ja, maar deze maat, die vind ik zo mooi. Dat moet er op die manier in. En dan ga je daar je helemaal op stuk bijten, zeg maar. En die, het is een bekende vergelijking van de eerste fantastisch georchestreerde maat van een opera. Weet je, alles is op zijn plek. Alles is perfect in balans met de juiste technieken. En weet je, of nou dynamisch, frasering, alles is perfect. Maar je hebt maar één maat. En dan maat 2. Ja, natuurlijk ben je dan geblokkeerd. Dat kan niet anders.
Ja, nee, ik herken dat ook wel. Dat je vanuit dat emotie denken is natuurlijk ook heel krachtig of zo. En het is ook juist wat stukken maakt uiteindelijk. Maar ik merk nu, ik ga binnenkort afstuderen en ik ben nu mijn stuk aan het schrijven.
Ja.
En ik ben door mijn lijstje aan het gaan van kleine frases en stukjes. En het is veel makkelijker om even uit te zoomen of zo. Van, oh, dit kan ook ergens anders. En het werkt misschien ook wel veel beter of zo.
Ja, en je kunt het, zeker als je kleine frases hebt, dan moet je langere frases van maken. De bekende technieken van spiegelen en uitwerken, draai het om. Zet de bladzijde op zijn kop. Ga... Als je het nog op papier doet, ik weet niet of je nog op papier schrijft of alles in de computer.
Alles op
ik print af en toe een blaadje uit en ga dan lukraak over de hele pagina kruisen en mollen zetten. Bijna met een blinddoek voor. En kijk wat er daarna uitkomt. Want dan heb je weer nieuwe materiaal, wat je eigenlijk als een soort, ja, bijna als een soort blinde oefening dan hebt gedaan, waardoor je helemaal geen idee hebt wat je gedaan hebt. Maar dan heb je wel weer meer materiaal, zonder dat je daar emotioneel aan bij betrokken bent. Maar dat is super technisch en het is niet eens muzikaal, het is gewoon technisch.
Dat vond me ook op inderdaad. Ja. Het zijn gewoon sekke oefeningen bijna die je uitwerkt, bijna theoretisch.
Ja, maar goed, het fijne is dat je het, als je het op de piano bijvoorbeeld doet, dan hoor je het ook meteen. Ja. Dus het is ook wel meteen actief. Maar het is dus, ja, je kunt het ook op papier doen. Je kunt ook op papier improviseren.
Ja, ja, maar omdat je zoveel materiaal vergaart, is het, uiteindelijk krijg je dan de kans om precies hetgene te pakken wat je eigenlijk emotioneel zoekt in zo'n stuk.
Ja, en kijk, je bent nog steeds een mens, hè? De emotie die schakel je niet uit. Als je muziek analyseert ook, dan kijk je gewoon, goh, wat heeft die componist gedaan? En nou, er zitten ook altijd fragmenten, frases en motieven in die terugkomen. En dat heb je met Bach, met Mozart, met alle grote opera-schrijvers. En tegelijkertijd is het mooie van muziek dat die laag, nou, of het spiritualiteit wil noemen, of emotie, weet je, muzikaliteit, dat komt er ook nog bij kijken. Dat is niet weg. Weet je, dit is alleen, je zet het iets later in.
En jij doet bijvoorbeeld om 3 uur 's nachts goede zaken. Gewoon improviseren.
Dit stuk toevallig. De laatste jaren ben ik zit ik iets minder in mijn nocturnes. Is het iets overzichtelijker. En ik ben er ook wel achter gekomen dat je 's nachts briljant bent. En als je dan de volgende ochtend dat terug hoort, dan valt het toch reuze mee.
Ja, precies.
Ja, wat bij mij wel zo is, aan het einde van de dag, hè, als de stad een beetje gaat slapen of de natuur gaat ook rusten, vind ik het wel fijn als er even geen afleiding is, dat er niks actiefs is. Mm-hmm. Dus de nacht is op zich wel fijn, soms voor het vinden van wat ideetjes, maar niet uitwerken. Mm-hmm. Ik niet in ieder geval.
Nee.
Als ik aan de volgende ochtend wakker word, dan kan ik het uitwerken. Ja, in de ochtend ben ik wel fris en scherp en dan kan ik ook veel beter filteren wat onzin is of wat bruikbaar.
Kun je eens misschien de route afleggen met ons van een klein ideetje naar iets wat uiteindelijk een totale compositie geworden is?
Ja, zou ik het even aan de piano laten horen?
Ja, dat is misschien
horen?
Wel leuk. Ja.
Is goed. Ja, wat mij dan leuk lijkt is dat we, kijk, ik ken mijn eigen muziek wel, dat we in ieder geval iets pakken van jou, Chris, of van ons samen. Dat we gewoon met niks beginnen, laten we het zo zeggen. En dan kijken we wel van wie het idee dan is. Want dat is op zich ook wel een interessante filosofische vraag. Van wie is je stuk?
Ja.
Van wie is je muziek? Van wie zijn de noten? Of,
want ik merk dat ik heel vaak bijvoorbeeld een stuk schrijf en dat het dan best wel gaat lijken op iets wat ik toevallig al heel vaak gehoord heb. En onbewust dat het daarop gaat lijken of zo. Heb jij dat ook?
Ja, maar dat is helemaal niet erg. Want zoals je weet, alles is al gedaan, maar nog niet door jou. 100% origineel zijn met alles is vrij ingewikkeld. Dus er zit altijd wel een verwijzing naar wat je mooi vindt, naar wat er is geweest, wat je hebt gehoord, wat er per ongeluk in zit. Daar zou ik me geen zorgen over maken. De muziek van nu is toch ook echt wel anders dan de muziek van eeuwen geleden. Terwijl er ook toonreferenties zijn uit klassieke muziek in de jazz, die ook gewoon vanuit tonale muziek komen bijvoorbeeld.
Ja.
En dan hebben we natuurlijk nog nu de nieuwe technieken, alle synthesizers, modulair is weer helemaal terug. Maar wel weer op een andere manier. Dus ik geloof ook heel erg in de nieuwe generaties. Er is altijd weer iets nieuws te verzinnen met wat er al is.
Geen druk, Fred.
Geen druk. Nee, maar ik geloof heel erg in jou, Chris. Ik geloof er heel erg in. Ik ga maar met 1 noot dan.
Oké. Okay.
Voor de luisteraars thuis, we beginnen met een G. Nou, nu kun je 3 dingen afvragen. Herhalen we deze noot? Gaan we omhoog of gaan we omlaag?
We gaan omhoog.
We gaan omhoog. Gaan we omhoog. Oké. Okay. Meneer is een romanticus. Een beetje dramatisch nog misschien. Oké, dezelfde vraag. We hebben nu een S erbij. Herhaal je die S? Ga je omhoog of omlaag?
We gaan nog verder omhoog.
Oké. En een F. Oké. We hebben nu 3 noten. Dat is eigenlijk wel meer dan genoeg. We hebben nu... Je zou al kunnen zeggen het is een melodie. Weet ik veel. Je kunt het al harmoniseren. Dan zijn we al klaar. Maar dat gaan we niet doen. Nou. Chris gaat nu met een potlood op papier met alleen deze intervallen. Dus de kleine seks, de grote terts, de grote seconde en de kleine septiem. Materiaal vergaderen. Het is nog helemaal geen melodie. Er zijn al noten bijgekomen. Het is echt heel saai. Voor de luisteraar thuis, dit gebeurt bijna niks. Een soort snoekerwedstrijd. Hij concentreert zich
wel. Ik voel me een beetje bekeken hier.
Ja, maar het is, allemaal techniek. Het is helemaal nog niks van jou. Het is alleen maar materiaal.
Dit doe jij ook, Martin, als je gewoon zelf voor jezelf bezig bent?
Zeker. Zeker als ik vastzit. En dan is het sec een oefening doen, is eigenlijk heel erg leuk. Ja. Want dan hoef je niet aan jezelf te twijfelen. Dat doen veel componisten natuurlijk ook, of veel creatieven. Je twijfelt altijd, waarom doe ik dit nou? Waarom heb ik deze opdracht aangenomen? Yep. Ieder ander, zelfs mijn buurman, die kan het beter. Weet je, al die zelfondermijnende gedachten, die heeft iedere wens. En ja, slechte nieuws.
Dat is gestuurd.
Ja, dat zou je ook nog wel een tijdje blijven houden. Misschien tot je dood of zo. Misschien zelfs daarna, daar weet ik weinig van. Maar je kunt wel op verschillende manieren mee omgaan natuurlijk. Je kunt het ook laten voor wat het is. Als je op een gegeven moment een stuk af hebt, dan denk je, ja, dat is het. En goed, maar we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. We hebben 12 noten erbij.
Ja.
Wat is hier nu gebeurd?
Nou ja, met die intervallen die we hadden in dit stukje, hebben we dus dit interval en dit interval hebben we benoemd. Met die intervallen heeft hij nu heel sec en nog wat noten erbij geschreven. Kun je die even spelen voor ons? Zou kunnen zeggen dat het een hoekige, doch redelijk lyrische melodie. Je zou het zelfs als melodie kunnen gebruiken. Wat ik nu zou doen bijvoorbeeld, als het mijn compositie was. Ja. Ik zou een aantal lage noten zou ik een basfunctie geven. Dus die G, dit gaat naar de melodie. S wordt dan. Maak hier ook een bas van. Hier ook en hier ook. Wat ik nu aan het doen ben, ik maak een soort overzicht van welke noot ik nu een basfunctie geef en welke een melodiefunctie. En dan kijk ik wat eruit komt. Wat ik heb gedaan is nu als volgt. Is dat een E of kan niet goed lezen? F. Dus dat heb ik bijvoorbeeld gedaan. En die drie noten die nu door de rechterhand worden gespeeld, die zou ik ook als akkoord kunnen zien. Dus nu speel ik ze tegelijkertijd. Ik denk eigenlijk nu nog niet zozeer in melodie en akkoord, maar meer in horizontale beweging. Dus wat je nu hebt. Dat zou ik als melodie kunnen zeggen, maar dat is de horizontale beweging.
Ja.
En akkoorden noem ik verticale.
Ja, nee, duidelijk.
Dus deze. En daar zien we al een overeenkomstige. Dat komt misschien ook door de intervallen die we gebruikt hebben, maar daar zitten allemaal grote secundes in.
Ja.
En dat zou eigenlijk een hele toonsachtig ding kunnen worden zelfs. Of weet je, met de kennis die je al hebt, zou je er iets van kunnen maken. Dus met die structuur zou je al een intootje kunnen spelen. Of het al interpreteren als iets wat je al kent. Iets met grote tersen. Ja, en nu hebben we dus vier klanken hier. Dan zou ik kunnen zeggen, oké, dan heb ik die. Ik ga naar de bas. Samen met de F doe ik dan hier. Dus nu heb ik een wat warme ligging.
Ja.
Nou, dan ga ik naar het volgende akkoord. S vind ik wel mooi daar. Ik vind dit jammer. Nee. Kijk, iets meer ruimte. Dat zou ik dan bijvoorbeeld kunnen gebruiken als. Dus dan heb ik.
Ja.
Dit als akkoord en dit in de melodie. Dus dan zou ik die melodie ook...
Ja.
Zo zou ik er al een stuk van kunnen maken. En als je te veel dezelfde klank vindt, wat je dan kan doen is, je verandert één nootje. Dus dan zeg je niet, dit is... Maar dan maken we een grote seks van in plaats van een kleine. Ja. Kijken wat dat oplevert.
Het is alweer anders.
Het is al compleet anders. Ja. En wat je kan doen, dus met die verticale... En nu hebben we dus deze. Nou, als je daar een van die vier een basfunctie geeft. Er komen zelfs akkoorden voorbij die je kent.
Ja.
Weet je, er zijn zoveel mogelijkheden, zoveel verschillende opties om die vier noten te bekijken. En dat ga ik dan allemaal doen. Dus zowel horizontaal. En als ik dan een figuurtje heb, je hebt wel een mooie structuur vind ik van je horizontale materiaal. Dus sprong, twee kleine stappen. Dat zou ik op die manier uitwerken. Ja. Niet letterlijk kopiëren, maar wel grote sprong, twee stapjes terug. Grote sprong. Daardoor kom je ook weer op nieuw materiaal. En op een gegeven moment schrijf je vier A4'tjes vol. En dan weet je ook niet meer precies wat je hebt gedaan. Dat leg je even apart en dan ga je koffie drinken of thee en
slapen.
En dan kom je 15 minuten later terug en dan speel je het nog eens een keer door. En dan kies je daar weer een paar uit die je wil uitwerken. En zo ga je eigenlijk heel technisch door je materiaal. En besteed er ook niet langer dan 5 à 10 minuten aan.
Aan
zo'n oefeningetje doen. Ja. En dan ga je weer even weg, ga je iets anders doen.
Ja.
En dan kom je daarna weer terug, doe weer 5 à 10 minuten. Dus je breekt je tijd even op. Want wat er vaak gebeurt, in ieder geval bij mij ook nog steeds hoor, dat je te lang gaat zitten op één ding waar je helemaal op blind staat.
Een complete tunnelvisie creëert.
Ja, en dat, soms is het goed om diep te gaan en diep te focussen en bij één ding te blijven. Maar in dit stadium is het juist goed om steeds met een soort frisse blik, een soort jeugdig enthousiasme, nog niet te veel te bepalen wat het is. Eigenlijk nog niet oordelen van, dat is dat. Weet je, je kunt die noten die je nu hebt, die kun je... Zo ongelooflijk veel verschillende dingen mee doen. Je kunt het ook abstracter maken. Dit heb je ook geschreven.
Dit zit allemaal in wat je net...
Dit is gewoon de eerste maat. Maar dit is het materiaal wat we nu hebben.
Ja. Hoe bepaal je dan wat je gaat uitwerken? Wat uiteindelijk naar de echte compositie gaat leiden?
Nou ja, dat wat je bruikbaar acht. Nog niet wat je mooi vindt. Maar wat je denkt, dit is bruikbaar. Ik zou zeg maar deze sprong... Dat vind ik een hele fijne. Dat is een heel karakteristiek ding.
Ja, precies.
En als ik dit te veel bepaalde sfeer wil hebben... dan verander ik één nootje... Of dan neem ik de structuur. Dat vind ik dan waardevol om uit te werken. Want daar wil ik meer van weten. Van die sprong met die... Ja. Weet ik veel. Dat komt er dan. Dat is de volgende stap. Nu voel ik ineens... Het is een wat abstracte melodie. Die meandert iets omhoog. En die wordt dan onderbroken door wat... In dit geval wat dissonante verticaal.
Ja.
Zo zou ik dan weer op een nieuw idee komen. En dan heb ik kaka. Dat kan ik dan weer uitwerken in ta-ta-ta-ta-ta. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-ka-ti-dit-ti-dit-pop-op. Want dat kun je ook langer maken.
En zo lokt het ene idee het andere uit.
Ja, want nu hebben we alleen maar de verticale en de horizontale gedaan. Maar we hebben nog een heel belangrijk aspect van componeren. Dat is het ritme. En het ritme is heel gaaf. Dat kun je heel makkelijk uitwerken... Zonder dat je aan melodieën vastzit. Je kunt gewoon uit de losse pols allerlei ritmes opschrijven. Zeg maar van hele noten tot aan zestiende. Gewoon zonder pitch, alleen maar ritmes opschrijven. Met noten en met rusten. En niet nadenken, het moet 5/4, 3/4, 2/4 of 7/8, 12/13, weet ik veel. Je schrijft gewoon allemaal rusten en noten achter elkaar. En daarna zeg je, oh, ik wil iets in vijven, vijf achtste. En dan stop je dat allemaal in die vijf achtste. En dan moet je eens opletten wat voor ritmes je hebt verzonnen.
Ja.
Dus ook weer half toeval, half techniek, fabriceren. Maar er komen altijd hele gave ritmes uit die je niet verzint.
Ja, precies.
Of tenminste nog niet hebt gehoord
die volgorde. Vast in je gehoor zitten of zo. Ja.
Ja. En ook daarvan, dan heb je straks een blaadje met alleen maar ritmes. En als je dan één ritme hebt wat net niet lekker is of zo, ja, verander je één dingetje en dan heb je een ritme wat heel bruikbaar is. Ja, je moet heel lang echt het oordelen van wat iets is uitstellen. Je moet er naar kijken van, oh, dat is er nu. Dat is, dat als ik een klein beetje aan tweak, een beetje edit, dan is het bruikbaar. En uiteindelijk schrijf je een stuk, weet ik veel, voor je geliefde of over de teleurgang van de natuur of weet ik veel, de donkere kanten van het financiële systeem van onze maatschappij. En dan kleur je dat altijd naar waar je het voor nodig hebt.
Ja.
Want dat heb je met deze noot ook. Als wij nu naar huis gaan en we gaan met deze, nou wat zijn het, 12 noten, allebei iets maken, dan komt er iets anders uit. Dus we hebben ritme, horizontaal, dus zeg maar melodie, verticaal, zeg maar akkoorden. En een heel ander ding, wat nog even benoemd moet worden, is vorm. Weet je wel, de uiteindelijke vorm van een stuk. Of soms, ik ken ook heel veel componisten die beginnen met een vorm, dus voordat ze noten hebben. Ik weet dat een dirigent waar ik een keer mee werkte, die kreeg een nieuw stuk van Brian Ferneyhough opgestuurd. En zo'n New Complexity componist, ik weet niet of je die muziek kent. Dat is echt super ingewikkeld op de microtonaliteit en op de microritmiek. En die had zijn stuk al af, maar dat waren alleen maar de maten. Dus de dirigent die kon alleen maar de maatsoorten alvast gaan oefenen en de tempi. Maar de noten zaten er nog niet in. Die kwamen gedurende dat jaar daarna. Dus die had de vorm van het stuk al helemaal af.
Ja.
En soms kan dat heel erg goed helpen.
Het lijkt me ook ergens, het creëert een bepaald framework waarin je gewoon kan gaan werken. Als je iets van boundaries helpt of zo in je keuzes, toch?
Hé, ik hoef jou niks te leren. Nee, maar zo is het. Maar zo is het.
Heb je een antwoord, Chris?
Ik heb al een antwoord, ja, meerdere.
Je kunt gewoon technisch aan de slag en dan komt er vanzelf een idee.
Zeker.
Ja, en tegelijkertijd is het maar één manier. Hè? Ik bedoel, nu is het puur technisch en ook, het ging er een beetje over als je vast zit en zo. Maar soms dan heb je die divine intervention, dan weet je, oh, dit stuk moet het zijn.
Ja.
En dan moet je natuurlijk in mee. Als je een krachtig impuls voelt, dit moet zo'n stuk worden en het moet een C majeur. Dan doe je dat natuurlijk, weet je wel. Dat,
ja, dan ga je niet pauzeren voor een oefening van 5 minuten.
Nee, dan heb je het niet nodig.
Ja. Dankjewel, Martin. Succes, Chris. Ik moet je afstuderen.
Ja, dankjewel.
Lekker gaan oefenen thuis.
Lekker aan de bak.
Moet je nog stukken schrijven?
Ja.
Oh, ik ben benieuwd wat eruit komt. Laat me weten wanneer je speelt.
Ja, is goed.
Vind ik leuk.
Komt goed.
Tot zover deze aflevering van de Young Talent Podcast, powered by the Keep an Eye Foundation. Abonneer je om geen aflevering te missen en beluister eerdere edities, bijvoorbeeld die met Benjamin Herman, Karin Bloemen of Gijs Scholten van Aschat. De muziek die je hoort is van Maarten Hogehuis en mijn naam is Luc Hezen. Graag tot de volgende aflevering.